uit het woord te mogen delen. Ik heb voor vandaag het thema gekozen Joyride. Weet jullie wat een joyride is? Wie heeft wel eens een joyride gehouden? Al dan niet in een gestolen auto. Het is een wilde rit waarin je een hoop lol hebt en een auto die je misschien ongevraagd geleend hebt. Ik kwam op dat thema toen wij van de zomer met het hele gezin met z'n zessen in de auto onderweg gingen naar mijn zus. Die woont in de buurt van Arnhem. En nou, er was eerst even discussie welke cd eraan zou gaan. Dus er ging een cd in van Make Some Noise Kids. Dat deed me denken aan de happy house muziek die ik vroeger luisterde. Er zat een heel vrolijk nummer in en al snel stuiterde iedereen in de auto op het ritme van de muziek. Kinderen zochten interactie met medeweggebruikers, wat bij menigeen een glimlach op hun gezicht toverde. Ik dacht, eigenlijk is vreugde een heel mooi iets. En lol hebben en blijdschap beleven is een heel mooi iets. Tegelijk kwam ik ook tot de ontdekking, terug naar huis, dat je in zo'n auto ook heel goed ruzie kan maken. Ik dacht van, hoe dan? Hoe zit dat dan? Dan probeer je misschien opnieuw diezelfde cd, hetzelfde nummer, maar ja, het moment dat was alleen op de heenweg. Dat was dan weg. Maar hoe zit dat dan met vreugde? En het beleven van vreugde? Toen dacht ik aan die tekst, de vreugde van de Heer is onze kracht. Toen moest ik even zoeken waar die stond. Toen kwam ik bij Nehemia terecht. Dus ik dacht, dat wordt het thema voor vandaag. Een joyride door het woord van God. Een wilde rit misschien. We spinnen eerst een paar rondjes in het Oude Testament. Schurren we naar het evangelie van Johannes. Dan crossen we nog even heen en weer door de brieven. Kijken of we ergens met een mooie handbrake turn kunnen parkeren. Dus we beginnen in Nehemia 8. Daar staat die tekst. De vreugde van de Heer is onze kracht. Een stukje context. Nehemia, denk wel bekend, het verhaal dat hij zich heeft toegewijd aan de herbouw van de muur van Jeruzalem. En er is daar een moment dat volk de wet voorgelezen krijgt. En dat maakt diepe indruk op dat volk. En daar, dat is zeg maar het vertrekpunt van onze tekst, dat is vers 10 van hoofdstuk 8 van Nehemia. Dan lezen we tot en met vers 13. Er staat, en Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Die tekst zat vooral zonder context in mijn hoofd. Toen ik ooit mijn eerste survival run ging doen, dat betekent kilometer of 8 hardlopen, 30 hindernissen doorheen klimmen. Dan komt het moment dat je verzuurd bent, dat je dreigt uit een hindernis te vallen in een sloot die erg stinkt. Dat wil je niet. Sommige hindernissen waren ook zo hoog dat ik dacht van, dit vind ik spannend. Dus ik besloot die run door te gaan met in mijn gedachten voortdurend, uw vreugde, Heer, is mijn kracht. Uw vreugde, Heer, is mijn kracht. Uw vreugde, Heer, is mijn kracht. Daar hing ik in een hindernis. Ik voelde mijn handen verzuren. Maar ik zei, Heer, uw vreugde is mijn kracht. Ik heb een hele leuke run gehad. Ik had ook genoeg kracht om die run door te gaan. Maar ja, dat was een beetje uit de context. Kwam ik achter toen ik me erin ging verdiepen. En dus de context was dat er eigenlijk droefheid was bij het volk. Het was heel lang geleden dat zij de wet hadden voorgelezen gekregen, dat zij het woord van God hadden gehoord, dat ze zich daarin hadden verdiept. En dat confronteerde hen. Misschien omdat ze zich bewust werden van een stuk onwetendheid, dat ze God eigenlijk niet kenden, dat ze niet met hem leefden. Misschien dat ze zich bewust werden van een stuk onverschilligheid. En dat bracht hen tot droefheid en tot rouw. En wat mij dan opvalt, is dat ze gewoon een commando krijgen. Maar het is nogal wat, dat je het commando krijgt om blij te zijn. Nu, blij zijn, nu. Alsof, hè, terug met mijn gezin in de auto, ik dan tegen de kinderen zeg, zwijg, wees stil en bedrijf grote vreugde, nu. En als ze goed opgelet hebben, zeggen zij, nou, als jij dan voor de lekkernijen en de zoete dranken zorgt, dan zal het wel lukken. Blij zijn op commando. En niet alleen maar verplicht blij zijn vanuit een soort neutraal, maar blij zijn vanuit het ene uiterste. Dus ze waren verdriet en rouw helemaal naar het andere uiterste. Grote vreugde bedrijven. Dat is nogal een omschakeling. Daar werden ze toe opgeroepen, want ik denk dat dat een laagje dieper is. Wat rouw en verdriet doet, is dat het de focus zet op onszelf. Op ons gemis, op onze pijn, ons verdriet. Misschien onze bezorgdheid, onze angst, onze boosheid. Ik denk niet dat dit betekent dat dat er niet mag zijn, want als je de psalmen leest, dan staan die er bol van. Van al die emoties. Maar er wordt een reden gegeven waarom dat voor het volk op deze dag niet gepast was. Want de oproep was, we gaan ons richten op God. We zetten onze focus op God. Dus we halen die focus af van ons. Dus we ontkennen het niet, maar we richten ons op God. Want de vreugde des Heren, dat is onze kracht. Ik zie dat als een belofte. De vreugde des Heren, dat is onze kracht. Te midden van. Te midden van. Ook alweer een leuk detail vind ik dan, die lekkernijen en die zoete dranken. Ik stel me dat zo voor, hè, dat ze de lemper al hadden klaargemaakt en de satékambing en de pangsit en de loempiaatjes. Het zou een groot feest geweest zijn. Dat hoorde daar blijkbaar bij en daar hoort dan ook uitdelen bij, uitdelen met elkaar, delen aan degene voor wie niets is klaargemaakt. En gedeelde vreugd, dubbele vreugd. Ook altijd de gewoonte als ik dan zo'n tekst induik om even via zo'n app even te kijken wat is nou de grondtekst. In dit geval is dat dan Hebreeuws. Dan kom je het Hebreeuwse woord van vreugde en kracht kom je tegen. En dat woord voor kracht, dat is eigenlijk een samengesteld woord. Het is eigenlijk een plek die sterk gemaakt is. Een vesting zou je kunnen zeggen. Een bolwerk. Het Nieuwe Testament wordt gesproken over bolwerken tegen het kennen van God. Die moet je neerhalen. Maar er staat dus ook zoiets, bestaat ook zoiets als een bolwerk van het kennen van God. Een sterke vesting. Waar je God kent. Waar je met hem bent. Wat bescherming biedt. Tegen al die vijanden. Dat is de kracht waar hierover gesproken wordt. En dan heb je ook nog dat woord vreugde, dat zocht ik op. En dat is in het Hebreeuws het woord getva. Toen dacht ik, nou, dat hoor ik tieners wel eens zeggen op een kamp als ze dan hun eten opgeschept krijgen. Dan zeggen ze, getva, moet ik dat opeten? Nou, het is waarschijnlijk omdat het een beetje met een Rotterdams accent uitspreek. Maar dus het is wel een opvallend woord. Hè, want het komt in deze vorm, kwam ik tegen in het Oude Testament, maar twee keer voor. Twee plekken dat dit woord vreugde op tegenkomt. De andere plek is 1 Kronieken 16, vers 27. En daar is de context dat David de ark van het verbond voor het eerst naar de stad Jeruzalem haalt. En dan zingt hij daar een lofpsalm. En in die lofpsalm komt dan vers 27 van hoofdstuk 16 van 1 Kronieken komt dan voor. Eigenlijk dezelfde samenstelling van woorden. Daar staat majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Dat past natuurlijk heel goed, want die ark stond symbool voor de aanwezigheid van God. Die was naar de stad Jeruzalem gehaald. David zingt daarover. En die zegt, kracht en vreugde is in de plaats waar God is, voor het aangezicht van God. Daar is kracht en daar is vreugde. Weer even terug naar Nehemia. Ik vind dat laatste vers wat we gelezen hebben, vind ik heel opmerkelijk. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Ze gaan het gewoon doen. Ze zetten de knop om of zo. Ze kiezen daarvoor. Wij gaan nu grote vreugde bedrijven. Het is ons gezegd. En we gaan het doen. Als je de rest van het hoofdstuk leest, dan komen ze erachter, in het lezen van die wet, dat het eigenlijk de maand is dat ze het Loofhuttenfeest zouden moeten vieren. Dan gaan ze dat doen. Ook een feest van verplicht blij zijn. God heeft je bevrijd. God zegent je. Een oogstfeest. Daar kiezen ze voor en dat gaan ze doen. Dat staat er dan ook bij, hè? Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Als wij het woord begrijpen en als wij het woord gaan doen, het woord als het ware nieuw leven inblazen in deze situatie, dat ze dat zo lang hadden laten liggen, daar zo lang aan voorbij waren gegaan, ze blazen dat nieuw leven in, dan komt het ook tot leven en dan leidt dat tot vreugde. Dan beleef je op die plek de intimiteit, de relatie met God de Vader. Daar is vreugde, daar is kracht. Scheuren we naar Johannes. Want ik denk, ik zie daar precies dezelfde dynamiek. Johannes 15, 16, 17. Dan gaat het ook over woorden. Over in woorden blijven en over een blijdschap die er is. Volkomen blijdschap. Jezus heeft in Johannes 15 over, hij is de wijnstok en wij zijn de ranken aan die stok. Dan zegt hij, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, dan ga je vrucht dragen. Alsof die woorden als het ware die levenssappen zijn die door die rank, vanuit die wijnstok naar die ranken stromen, waardoor dat vrucht gaat dragen. En dan verder zegt hij, zoals de Vader, vanaf vers 9, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hoe dan? Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Waarom zegt u dit dan? Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in je zal blijven en je blijdschap volkomen zal worden. Welke geboden dan? Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Dus dan zie je diezelfde relatie. In het woord blijven, het woord in ons. Die woorden tot leven brengen door ze te gaan doen. En dat leidt tot blijdschap. Dan zal je blijdschap volkomen zijn. Jezus zit hier in een stuk onderwijs naar zijn discipelen, kort voordat hij gevangen genomen wordt, dat hij gaat lijden, sterven, zal opstaan uit de dood. En voortdurend komt hij in dat onderwijs ook op dat thema blijdschap uit. En zegt hij een hoofdstuk verder, jullie zullen voor een korte tijd bedroefd worden, maar jullie droefheid die zal veranderd worden in blijdschap. Een blijdschap die niemand van jullie kan afnemen. Niemand. En dan nog weer een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 17, in dat gebed wat hij bidt kort voordat hij gevangen genomen wordt. Dan zegt hij, Vader, de woorden die u mij gegeven hebt, die heb ik aan hun gegeven. Hij heeft die woorden doorgegeven. Ze hebben ze in acht genomen en geloof dat ik van u gekomen ben. En ik spreek dit nu in de wereld, opdat zij mijn blijdschap ten volle in zich hebben. En dan bidt hij verder, ik bid niet alleen voor hen, voor die 11 discipelen die dat horen. Maar ik bid voor iedereen die door hun woorden tot geloof komen. Die worden opgenomen in diezelfde eenheid. Dan uiteindelijk is hij gestorven. Staat hij op uit de dood. En het eerste wat hij zegt, de ochtend van zijn opstanding, als hij de vrouwen tegenkomt die op zoek waren bij het graf. Wees verheugd. Daarmee begroet hij ze. Wees verheugd. En als hij dan ook later aan de discipelen verschijnt, dan staat er, en zij verblijden zich. Zij verblijden zich. Want hun Heer, hun meester, die was dood en hij is opgestaan uit de dood. De dood is overwonnen. Alle gevolgen van het kwaad, van de gebrokenheid, Jezus laat zien, op ieder vlak van ons mens zijn, geest, ziel en lichaam, hij heeft het overwonnen. Dat leidt tot vreugde. Toch op die dag van die opstanding, als je dat leest bij die verschijningen, krijg je sterk de indruk dat het nog maar half tot ze doordringt. Het is ook zo buiten onze beleving, zo buiten dat wat voor ogen is, dat wat onze zintuigen waarnemen. Dat het moeilijk te vatten is. Je ziet bij de discipelen dat ze echt de openbaring van en de vervulling met de Heilige Geest nodig hebben voordat ze echt vatten wat Jezus allemaal nou precies gezegd en gedaan heeft, wat er nou eigenlijk gebeurd is en wat het nou echt betekent. En dat gebeurt dan op de Pinksterdag voor de eerste keer. En vanaf die tijd voor iedereen die gelooft in hem. Dat ze vervuld worden met de geest waarvan Jezus gezegd had, wanneer die komt, zal hij jullie duidelijk maken, al die woorden die ik gesproken heb, wat ze betekenen. Hij zal jullie daarin onderwijzen. Hij zal ze jullie in herinnering brengen. Hij is de geest van de waarheid. Hij wijst jullie de weg in heel de waarheid. En dan zul je kracht ontvangen om die woorden tot leven te brengen. Om ze te gaan doen. En dat leidt tot een blijdschap, tot een vreugde die niemand van je af kan nemen. En daar gaan de brieven over. Na de evangelie lezen we de brieven. De openbaring die de apostelen ontvangen hebben. Wat dat dan betekent. Dat we een nieuwe schepping zijn onder een nieuw verbond. Dat we leven in dat koninkrijk van God. En dan kom je eigenlijk diezelfde dingen over vreugde en over blijdschap weer tegen als we al zagen in Nehemia. Blij zijn op commando. Blij zijn onder omstandigheden van droefheid. Dat vinden we in de brieven, komen we dat net zo tegen. We kunnen, zoals gezegd, we scheuren ook daar nog even een rondje. 1 Petrus 1, vers 6. Petrus heeft dan uitgelegd dat er een onvergankelijke erfenis voor ons klaar ligt, die bewaard wordt. En dan zegt hij dat we ons daarin verheugen, in vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, zal mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dus te midden van beproevingen. Te midden van dingen die ons voor een korte tijd bedroeven. Verheugen wij ons in de Heer met een onuitsprekelijke vreugde. Jacobus. Een tekst die we ooit lang geleden op kantoor is een paar maanden op hadden gehangen. Eigenlijk omdat ik hem een beetje ingewikkeld vond. Maar die zegt dat ook. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Te midden van verzoekingen, houd het voor vreugde. Want het leidt tot volharding, het leidt tot geloof. Paulus, die in 2 Korinthe het heeft over dat hij overstelpt is met blijdschap in verdrukking. En hij noemt daarbij de belangrijke rol die zijn medegelovigen daarin spelen. Die hem daarin vertroosten en bemoedigen. Die hem een grote vreugde, die hem helpen om die grote vreugde te beleven. En een ander punt, wat ik al zei, die blijdschap op commando, een heel bekend vers denk ik. Wat ook nog wel eens te pas en misschien ook wel te onpas geciteerd wordt. Dat gaat zo met bekende verzen. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid of vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Twee keer achter elkaar, blij op commando. Waarom dan? De Heer is nabij. We zijn één met de Heer. We zagen even in die tekst, in Kronieken, toen David die psalm schreef, waarvan hij zei, dit is de plek waar God is. Voor het aangezicht van de Heer, daar is kracht, daar is vreugde. Wij vormen met elkaar die tempel, die plek waar God is. Hier is God in ons midden. Dus die plek van kracht en van vreugde, die is hier. En ook nog eens in iedere gelovige. Daarom kunnen wij ons verblijden en verheugen. Omdat het iets is wat niet aan de oppervlakte zit, maar wat diep van binnen zit. Ik kan ook nog even een rondje maken bij Romeinen 14, over het Koninkrijk van God. Vers 17, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Het mag er natuurlijk wel bij horen, hè? Maar bestaat er niet uit. Waaruit bestaat het dan wel? Uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Daar bestaat het Koninkrijk van God uit. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Hoe meer we dat tot ons door laten dringen, hoe meer en voller we die blijdschap in de Heilige Geest ook beleven. En zoals die mensen in Nehemia hun hapjes en hun drankjes mochten uitdelen, zo zijn wij als burgers van het Koninkrijk, zitten we ook in de bediening, hè? Wij hebben de bediening van de verzoening ontvangen. Dat het woord van de verzoening is in ons gelegd. En dat mogen we uitdelen aan de mensen om ons heen. Dat er zoiets bestaat als rechtvaardig tegenover God staan. Dat er zoiets bestaat als geliefd zijn door God die jouw vader is. Dat mogen we uitdelen aan de mensen om ons heen. De blijdschap die ons dat diep van binnen geeft. Dat mogen we uitdelen aan de mensen. Nou ja, in Nehemia stond er voor wie er nog niks was klaargemaakt. Voor de mensen die dat nog niet hebben, die dat nog niet weten. We mogen dat uitdelen. Want gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Hoe mooi is dat? Nog eentje dan waar we gaan parkeren. 1 Johannes. 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des leven, des levens. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je teksten heel vaak leest, wij hadden vroeger van die B-boekjes en die lazen dan aan de kinderen voor. Op een gegeven moment ken je dat verhaaltje, zeg maar, en dan lees je het terwijl je aan iets anders denkt. Dan komt het, zeg maar, niet meer binnen. Maar er staat hier nogal wat, hè? Want wat was er vanaf het begin? Dat was God. En Johannes schrijft hier, die hebben wij gehoord, die hebben wij gezien en die hebben wij aangeraakt. Dan heeft hij het over Jezus. Hij probeert met heel veel woorden duidelijk te maken, dit is echt, mensen. Dit is echt, we waren erbij, dit is echt. Dit is wat hij hier zegt. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dan gaat het weer over die eenheid. Die woorden, die heeft hij opgeschreven. Dat schrijft hij dan in vers 4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Het woord is opgeschreven, omdat onze blijdschap volkomen wordt. Opdat we hem kunnen kennen. Dat het de plek is waardoorheen hij zich openbaart. En hij heeft ons zijn geest gegeven, zodat we het kunnen begrijpen, zodat we het in de juiste context kunnen begrijpen. Zodat we het recht kunnen snijden. Maar ook kracht gegeven om het te leven, om het te doen. Om het tot leven te brengen. Daarin ligt zijn vreugde. Zijn vreugde is onze kracht. Amen.